Goedemorgen. Wat verwoordde je dat mooi, Erika, over dat God er dan ook echt is in die stilte. Had je dat nou ook zo, dat op zo'n moment dat je denkt van, ik verlang ergens naar. Iets wat je misschien wel eens weg hebt gestopt. Dat je denkt van, ja, zit het er nog wel echt, maar het zit er nog echt. Dat je denkt van, God, ik wil Jezus, God, Vader, Heilige, ik wil u proeven. Ik wil u gewoon dicht bij me hebben. Dat verlangen. Wat ik wel eens bij mezelf merk, ook wel eens kwijt ben. En dan is daar die muziek. En dan denk ik van, ja Heer, dat is eigenlijk wel wat ik wil. Diep van binnen is dat wat ik wil. Ik wil zo dichtbij zijn, dat er niks meer tussen kan komen. Geen bijgedachten, geen ongeloof, geen... Ik wil het gewoon. En ik wil het eigenlijk ook allemaal. En misschien ben je er wel een beetje bang voor. Of dat je het niet durft. Of dat je denkt van, wat gaat er gebeuren als het echt dichtbij komt? Weet je wel, van... Gaat hij me dan straffen of gaat hij me vermanend toespreken of gaat hij weet ik wat allemaal. Maar eigenlijk wil je het wel. Dat, had je dat? Wie? In de vermoeien? Ja? Mooi hè? Mooi. En alleen al dat verlangen, dat geeft een soort van geloof, toch? Ja toch? Dat moedigt je weer aan om te zeggen van, Heer, eigenlijk wil ik ervoor gaan. Nou, daarom zijn we nou hier vanmorgen. Dat is nou precies waarom we samenkomen. Om elkaar ook weer te bemoedigen en te zeggen, ik wil ervoor gaan. En misschien ook tegen je buurman te zeggen van, help me nou eens. Help me nou eens, want eigenlijk trek ik het niet in mijn eentje. Weet je wel, ik heb een paar dingen meegeschreven. Van die liedjes, uw naam is hoger. Net wat we zongen. Uw naam is hoger, groter, dieper, echter. En hoeveel keer hebben we het gezongen? Weet je wel, hoger, breder, dieper, echter. Echte. En alles in de overtreffende trap. Het is altijd hoger en breder en dieper en echter. Of deze. Al mijn hoop is op u. Uw woord faalt nooit. Zo. Heb je zijn woord wel eens gelezen? Dat faalt nooit. U doet wat u zegt. Al mijn hoop is op u. Nou, we gaan het over bidden hebben vanmorgen. En dat gaat onder andere hierover. We hebben de afgelopen maanden al verschillende keren stukjes zijn er langsgekomen uit de bergreden. En vanmorgen pik ik opnieuw een stukje uit de bergreden. Ingeklemd tussen het verhaal van de balk en de splinter. Matteüs 7. Aan de ene kant weet je wel dat je soms zo'n heel verknipt en verkeerd beeld kan hebben over die ander. En daarmee dus ook een verknipt en vertekend beeld over jezelf. Aan de ene kant en de andere klem zit aan de nauwe poort. Nou, ik luister het nauw. Heel nauw. En daartussenin staat een stukje over gebedsverhoring. Staat er gewoon. Ik vind het al wonderlijk dat het ingeklemd staat tussen twee van die verhalen. Dus een verhaal over balken, splinter en een nauwe poort, een enge poort, een nauwe weg, een smal weggetje en zo. Moet ik altijd denken aan die poster die vroeger op mijn kamer hing. Maar goed. Matteüs 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Daarboven staat gebedsverhoring. Nou, een eerlijke vraag. Je leest dit. Als je vraagt, dan ontvang je. Als je zoekt, dan vind je. Als je klopt, dan gaat de deur open. Punt. Wat denk je nou? Gewoon. Hoe vaak is het al gebeurd in jouw leven dat je vraagt, zoekt, klopt en dat de deur open ging, wagenwijd. En dat er volledige gebedsverhoring was. En dat je altijd vond wat je zocht. gewoon helemaal voluit. Want dat is wat staat. Hè? We hebben vorige week met z'n allen gebeden. Hier, vooraan. Voor Jan. En ja, Jan, hè, je hebt het net verteld, Nikai. Weet je wel, is toch een naar bericht gekomen deze week. Ernstig ziek. En dan staat hier dit. En dan zingen we geloofsliederen vanmorgen. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven? Als hij om brood vraagt of als hij om een vis vraagt, dat hij hem een slang zal geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, uw goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Er is zo'n uitspraak en die zegt, je moet bidden alsof alles van God afhangt. En je moet handelen alsof alles van jou afhangt. En iets van die spanning gaan we, hoop ik, vanmorgen ook tegenkomen. Weet je, de praktijk van elke dag, die is, en dat hoeven we helemaal niet uit te leggen, onze gebeden worden niet altijd verhoord op dit moment, op deze manier, zoals wij het willen, enzovoorts, enzovoorts. Het ziet er anders uit als waar wij soms om bidden. En een andere spreuk zegt, bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor u, maar het verandert u voor de dingen. En iets van zo'n aanbiddingsdienst van vanmorgen, dat als je heel dicht bij God bent, dan vallen er ook gewoon wat problemen weg. Ken je dat? Weet je wat, als je gewoon bij hem bent, dat je dan ook denkt van, oké, het is eigenlijk ook wel goed hier. Het is wel goed zo. U en ik. En dat is wel mooi. Er is een verhaal van James Hudson Taylor. De man is geboren in 1832. Is overleden ergens in 1903. En Hudson Taylor is de stichter van de China Inland Mission. Deze man is in zijn leven, die is tot geloof gekomen, kreeg een visie om naar China te gaan. En die heeft het evangelie in China gebracht. Die man heeft 11 zendingsreizen gemaakt naar China. En in de tijd dat hij daar geweest is, zijn er 18.000 afgerond christenen gedoopt. Die man die heeft geweldig veel goede dingen gedaan daar. Dat was een geloofsman. En als je zijn biografie leest, wat een aanrader is overigens. Als je zijn biografie leest, ik heb er eentje gelezen, zijn er meerdere van Roger Steer. En daar staat het geheim beschreven van hem. Van wat hij heeft gedaan. En dat geheim is eigenlijk een simpel geheim. Hij geloofde dat God zou doen wat hij zei. Dat was het. Ik heb elke keer de neiging om te zeggen, punt. Maar zo was het. Die man geloofde, God zegt iets tegen mij, ik ga het doen en God gaat daar iets mee doen. Zegt ook iets over weer, dit samenspel tussen wat God wil doen, jouw handelen. De manier waarop wij erin uitstappen. Niet omdraaien, niet zeggen van, oh, het ligt aan mij wanneer dingen niet gebeuren. Nee. Maar er is wel een verband tussen die twee. Dat verband kunnen we ook gewoon simpelweg niet weghalen. Het is wel een lastig hoofdstukje, gebedsverhoring. Tenminste, ik vind het een lastig hoofdstukje. Ik probeer de Bijbel te lezen met een manier, zo met zo'n blik van, wat staat daar nou? En als daar staat, hè, zoals hier van, vragen, zoeken, kloppen en het zal allemaal gebeuren. En dan stel ik mezelf de simpele vraag, gebeurt het ook? En dan kijk ik rondomheen, kijk in mijn eigen leven en denk, nee, het gebeurt niet. Of het gebeurt niet altijd. Echt hele nare dingen. We hebben hele nare dingen meegemaakt, ook in ons persoonlijke leven. Ook op gebied van gebedsverhoring. Ik weet nog heel goed, het is een triest verhaal. Dat was in de tijd dat ik net tot geloof gekomen was. Wij waren nog niet zo lang getrouwd en mijn zus kreeg een kindje. En overigens, dat is vaker gebeurd, maar ze heeft nog maar één zoon. En Robin werd geboren en Robin was meervoudig gehandicapt. En op een gegeven moment, Robin was 4,5, moest hij geopereerd worden. En hij ging naar het ziekenhuis, naar het diakonessenhuis in Utrecht. En die lag daar, 4,5 jaar, en Robin was het lievelingetje van de familie. En wij organiseerden een bidstond. Met alle broers en zussen, ik ben de oudste van 7. En we knalden er tegenaan. Want we hadden verwachting, hoop, geloof. En we dachten, we moeten bij God aanlopen. Nee, we moeten hem smeken, we moeten hem verbidden. We moeten, weet ik wat we allemaal moeten doen. Maar we moeten bidden. En op een gegeven moment kreeg ik een beeld. En ik dacht dat dat beeld betekende, God gaat Robin genezen. En ik was enthousiast en ik sprak het uit. En ik nam de familie daarin mee en we kregen met elkaar meer hoop. En midden in de nacht kregen we een telefoontje, jullie moeten snel naar het ziekenhuis komen. Mijn zus en mijn zwager en Nella en ik, wij naar het ziekenhuis. En we kwamen in het diakoneshuis en Robin was overleden. En we hebben een hummeltje van 4,5 warm in onze armen gehad, maar hij was wel dood. En ik was in verwarring. Ik was helemaal in verwarring. Ik snapte het niet. Ik moet je ook bekennen dat ik er jaren misschien wel over gedaan heb om dat te begrijpen. Om daar iets mee te doen in mijn leven. Om de moed weer te krijgen om nog eens te bidden voor genezing van iemand. Om het überhaupt te durven, ook van binnen. Hè? Want je kunt dan wel zeggen, we legden onze eigen kinderen de handen op wanneer ze koorts hadden. Maar toch, daar binnen zat zo'n stemmetje. Hey, weet je het nog? Weet je wat? Dat was zo'n aanklaagstemmetje. Dat was niet makkelijk. Dat was geen gemakkelijke tijd. En hier staat gewoon van, vragen, zoeken, kloppen en het gaat gewoon gebeuren. Punt. En dat is niet makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk geweest. Ik weet nog dat onze voorganger toen vroeg, Thomas en Nelle, wat gaan jullie doen wanneer dit weer een keer gebeurt? Wow. Ga je weer binnen? Ga je dan weer gewoon bidden? Of ga je het niet meer doen? Wat doet dat met je geloof? Dat zijn serieuze vragen. En dat is mijn verhaal. Ik sta hier. Jullie hebben je eigen verhaal. Waarschijnlijk je eigen verhaal van onverhoord gebed. Misschien ook je verhaal van verhoord gebed. Maar die zijn er natuurlijk ook. Die zijn er sowieso, zou ik bijna zeggen. Als we kijken naar hoe het hier geschreven staat, dan is dat een aanmoediging. En die aanmoediging die ga ik jullie niet onthouden. De grammaticale vorm van vragen, zoeken, kloppen, dat wil zeggen dat wij voortdurend moeten vragen. Voortdurend moeten zoeken. Voortdurend moeten kloppen. Ja, en aan voortdurend komt geen eind. Dus wanneer komt de verhoring? Nou, aan het eind. Maar er komt geen eind aan vragen, zoeken, kloppen, bidden. Daar komt geen eind aan. En dat is precies wat hier staat. Dat er een houding moet komen in ons leven, in ons denken, in ons hart. Van vragen, zoeken, kloppen. Spreuken schrijft er al over. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie me ernstig zoeken, die zullen mij vinden. Spreuk 8. Je zal God vinden. Gaat gebeuren. Als je hem ernstig zoekt. En je moet God dienen met alles wat in je is. Ook met al je kracht. Dat zegt iets over jouw spierballen. Over jouw inzet. Over jouw toewijding. Over jouw geloof. Over jouw tijd die je erin besteedt. Jouw denken. Alles wat van jou is. Jouw kracht. Ook daarmee moet je God gewoon dienen. Doe ik dat altijd? Nou, dan mankeert nog wel eens wat aan. Maar het staat er wel. We ervaren toch heel vaak dat onze gebeden niet verhoord worden. Een ziekte die niet weggaat. Een examen wat we niet halen. Het is weer examentijd trouwens, hè? Komende week. Wie moet er examen gaan doen? Eén. Zijn er nog meer dat we weten die examen voor de boeg hebben? We gaan de examentijd weer in. Daar bid je voor. Daar ben je mee bezig. Soms zak je. Of je hebt een her, zoals ik vroeger. En dan mag je het ook overnieuw doen. Maar vul je eigen nood in. En hoe vaak bid je niet dat het toch anders gaat? En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan in je hoofd, in je hart, in je denken? Ga je dan twijfelen? Ga je dan twijfelen aan God? Hè? Denk even aan vroeger, wat ging ik doen? Ik ging twijfelen. Ik zal eerlijk zeggen, ik geloof dat ik maar niet meer moet bidden voor dit soort dingen. Want ja, als dit het resultaat is, ik durfde mijn familie niet eens onder ogen te komen, dat kan ik je eerlijk zeggen. Dat vond ik echt rete moeilijk. En ga je dan twijfelen? Als God niet verhoort. Nou, één ding. God verhoort misschien niet op dat moment, op die manier, volgens zoals jij het graag hebben wil. Maar hij hoort je wel. Hij hoort je definitief. Denk je nou echt dat Jezus aan het kruis ging? Alles, hebben we vanmorgen gezongen, alles heeft afgelegd. Om vervolgens om een hoekje te gaan staan. Te zeggen, je ziet me niet en ik hoor jou niet. Jij ziet mij niet en ik hoor jou niet. Dat is niet zo. Dat is zo, is God niet. Hij is aan het kruis gegaan om, en hij heeft alles gegeven om ook weer alles aan ons te geven. En als daar alles is, dan is dat ook echt alles. En dat mogen wij gaan omarmen. Dan mogen we toe-eigenen. En het is er voor ons. Reken maar dat hij jou hoort. Reken maar van yes. Reken maar. En reken maar dat hij je niet alleen hoort. En vervolgens denkt, nee. Hij hoort jou om daar iets mee te doen. En hij doet daar iets mee. Hij is niet aan het kruis gegaan om daar niks mee te doen. Dat is niet zo. Hij hoort je. Absoluut. Misschien is het wel dat David daarom in een van zijn psalmen zegt, in psalm 77, waarin hij ook zo'n roepsalm, hè? Heer, help, het gaat allemaal anders als ik wil en zo. En dan staat er in vers 10, toen zei ik, dit krenkt mij, het deed pijn bij hem, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Nou, Gods hand verandert niet, maar brengt een verandering. Misschien in het lot, misschien in de vraag, misschien in jou. Dat kan ook. Maar God doet altijd iets. Nou, er is heel veel in deze wereld waar we die grootheid van God nog niet zien. Waarin dat gewoon nog niet zichtbaar is. Maar als het niet zichtbaar is, is het de vraag of het ook niet aanwezig is. Dat is een andere vraag. Ik zie het niet, maar wil dat ook zeggen dat het er niet is? Ik las in 2 Samuel, 22 om precies te zijn. Als je dat te ver terugbladeren vindt, mag je ook naar psalm 18. Hetzelfde. Dat is een loflied, een danklied van David. Eén grote lofprijs. Ik lees gewoon even de eerste paar versen. De Heer is mijn rots. Hij is mijn burcht. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Hij is mijn schild. Hij is de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Hij is mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt u mij verlost. Hey, halleluja. Van geweld hebt u mij verlost. Hij heeft mij verlost, roept David. En ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van al mijn vijanden. Halleluja. Nou, waarschijnlijk heeft hij dit geschreven voordat hij Batseba tegenkwam. Ik weet niet of dat hij het na die tijd op dezelfde manier zou hebben opgeschreven. Mogelijk. Maar ze zoeken een datering voor dit stuk. Trala. Hij werd verlost van al zijn vijanden. Ik vind het zo mooi, want het zijn van die krachtige dingen die jou moed kunnen geven. Die jou helpen om, en niet om de dingen te overschreeuwen in je leven. Je moet nooit de problemen of de zaken overschreeuwen in je leven. Maar je moet wel de waarheid van Gods woord jezelf toe-eigenen. In ditzelfde stuk staat ook, daar staat ook iets over die balans tussen van wat God doet en wat jij doet. Want wij roepen altijd van, ja maar God moet het doen. Ik moet afwachten, want God moet iets doen in mijn leven. Nou, dat is helemaal waar. God moet iets doen in je leven, maar wij moeten ook iets doen. En de vraag is, wie is het eerst? Gaat God iets doen waarna ik ga geloven? Of ga ik iets doen waarna God wat gaat doen? En dat is best een spannende. Maar eigenlijk, die spanning, die zit wat mij betreft, zit die in de Bijbel. En het lijkt er bijna op alsof God zegt van, en ik haal hem er lekker niet uit. Ik laat die spanning lekker staan. En dat doe ik. Nou ja, waarom? Als je kijkt in vers 26, dan staat er, tegenover de goedertierenen toont u zich goedertieren. Hé, wanneer toont God zich goedertieren? Wanneer ik dat doe? tegenover de oprechte held oprecht. Wanneer is God oprecht naar mij? Wanneer ik oprecht ben naar hem? Wie is de eerste? Tegenover de reine toont u zich rein. Hé, wie moet er het eerste rein zijn? Ik. Ben ik dat altijd? Nee. Staat het er? Ja. Maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Dat kan ook een andere kant uitgaan. Hier zien we weer dat samenspel van God en ik. Hoe werkt dat dan in mijn leven? Hoe moet dat dan? Hoe pas ik dat nou toe? De Bijbel gaat nog veel verder. Die zegt zelfs, zo'n tekstje waar ik echt wel een beetje moeite mee heb gehad. En nog, soms wel is van Johannes 14, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En nog grotere dan deze, want ik ga tot de Vader. Ik denk, laten we een lied zingen. En laten we vooral een lied zingen en iets anders gaan doen. Want ik zie dit niet in mijn leven. Ik zie het ook zelfs in de geschiedenis niet terug. Ik ken geen mensen die altijd grotere werken hebben gedaan dan Jezus. Ik heb gelezen dingetjes gezien en gelezen verhalen van mensen die hele grote dingen deden. Maar hier, dit, grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader, dat zijn krachtige uitspraken. Want ik ga tot de Vader. Want ik ga tot de Vader. Jezus deed grote dingen, maar wat hij wilde is dat er meer zou gaan gebeuren. En wanneer zou dat meer gaan gebeuren als hij tot de Vader zou gaan? Dan gaan we het een donderdag, hebben we daar een vrije dag voor gekregen om daar de hele dag over na te denken. Dan noemen we dan Hemelvaartsdag. En toen is hij naar de Vader gegaan. Voorbereidende werk is begonnen. Om de Heilige Geest naar beneden te laten komen in ons. Dichterbij kunnen we God niet hebben dan in ons. En om de Heilige Geest te laten komen en dan. Want hier legt hij die link. Want ik moest naar de Vader. En dan komt er iets vrijgezet in mensen. Waardoor die grote dingen ook werkelijkheid kunnen worden. Nou kijk om je heen en zie dat het niet gebeurt. Is het nou waar of is het nou niet waar? Volgens mij hebben wij een uitdaging. Volgens mij hebben wij een enorme uitdaging. Toen de Heilige Geest kwam, is er een bron gekomen waardoor 100% vrucht mogelijk is. Amen of niet? Werkt het? Kleine amen. Een klein beetje. Nee, het werkt niet. Maar kan het? Ja, het kan. De Bijbel spreekt over vruchtdragen. En een normale vruchtdrager is dat je gooit zo'n korreltje, zo'n graankorreltje in de grond. En die draagt dan zevenvoudig vrucht. Dat is zo'n beetje zo gemiddelde. En een best jaar, precies de goede hoeveelheid water en zon, 10-voudig vrucht. Maar dat is geen 100. Dat is geen 100%. Dat is geen Heilige Geestvrucht. Kan het? Ja, het kan. Genesis laat zien. Moet ik me even opzoeken, Genesis 26, voor degenen die het leuk vinden. Isaac zaaide dat jaar en had 100-voudige vrucht. Staat in de Bijbel. Want God zegende hem. Ik wil gezegend worden. Daar hoort overigens wel een heleboel bij. Dat als je gezegend wil worden, toewijding enzovoort. Maar het kan. Het kan. De Heilige Geest is Reijer gaat erover spreken met Pinkster. Ik weet niet of hij daarover gaat spreken. Maar op Pinkster gaan we het hebben over de Heilige Geest. En die is gekomen en die kan, wil heel graag 100-voudig vrucht geven. Nou, dat is er nu nog niet. Wij moeten denk ik leren leven met twee waarheden in ons leven. Namelijk aan de ene kant dat we nog niet zien wat de Bijbel ons belooft. Aan de andere kant dat we leren zien met ons hart dat het mogelijk is. Dat het gewoon kan komen. God kan het. God kan meer dan wij nu zien. God kan meer dan we nu meemaken. God is een God. God is een God van meer. Ik geloof daarin. God is niet de God van blijf zitten waar je zit en verroer je niet. God is een God van meer. Echt meer. Hij wil overvloedig geven. Dat is zijn hart. Dat is zijn hart. En wij mogen overvloedige verwachting hebben. En let op, dat betekent dat je wel denk ook weer twee dingen, leren leven met twee dingen. Dankbaar zijn voor wat je wel hebt, want we hebben heel veel toch. God zegent ons toch. Elke dag toch weer opnieuw. We zijn er nog. Halleluja. Hij zegent ons. Tevreden met de kleine dingen, tegelijkertijd wanhopig verlangen naar het meer. Wanhopig. Heer, ik wil meer. Meer, meer, meer. Nou ja, en dan kijk maar weer in je eigen hart. Ik wil de deur van mijn hart ook wel een heel klein beetje voor jou openzetten. Want als je daarin kijkt, dan zie je ook wel dat het niet werkt bij mij. En zeker niet altijd. En dat er heel veel aan schort. En dat ik ontmoedigd ben. Dat ik het soms niet zie zitten. Dat ik er soms geen geloof voor heb. Dat ik ervan baal. Dat ik soms boos ben. Dat ik ontmoedigd ben. Hoe lang wil je de rij hebben? Hoe lang wil je de rij hebben? Maar toen we aan het zingen waren vanmorgen, toen dacht ik, eigenlijk wil ik ook dat andere. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil meer van u, Heer. Ik wil het gewoon. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil het gewoon. En soms ben ik net een mens, maar als ik een mens ben, hij is nog steeds God. En hij doet wat hij zegt. Zo, en dat zal ik geloof ook dat het gaat gebeuren trouwens. Jezus heeft gezegd, ik kom om een reine bruid te halen, dus hij zal wel een reine bruid komen halen. Ik schat in dat hij dat gaat doen. Dat hij een reine bruid komt halen. En ik schat in dat hij ons verder wil brengen, want hij heeft beloofd dat we zullen gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Daar hebben wij wat in te doen, van glorie naar glorie, van heerlijkheid naar heerlijkheid, Korinthebrief. Daar hebben we wat in te doen, maar ik schat zo in dat God dat gaat doen. Dat denk ik zo, want hij is God en hij liegt niet. Zijn woord valt nooit, we hebben het met z'n allen meegezongen. Dacht ik zo ongeveer vanmorgen. Ja toch? Nou, laten we het dan ook maar gewoon gaan geloven. En weet je, soms, we moeten vragen, zoeken, kloppen. En kloppen. Soms gaat de deur op een kier en dan zie je een klein stukje. Soms dan schuurt en scharniert het wat. Soms moet je wat harder aan duwen voordat die open gaat. Soms moet je wat harder kloppen. Soms blijft de deur iets langer dicht en moet je nog wat verder aandringen. Soms heb je te maken met een klapdeur. Ja, dat is helemaal lastig. Weet je wel. Maar je moet blijven kloppen. Gewoon maar lekker blijven doen. Gewoon maar lekker blijven doen. En je zoekt en je zal vinden. We hebben het, ik weet niet meer, vorige week of twee weken of drie weken geleden al heb ik het alle keer geroepen. Soms weet je ook niet wat je bidden moet. En dan moet je maar naar Romeinen toe, hè? Romeinen 8. Bidden in de Heilige Geest. Dan, als je dezelfde woorden niet voor hebt, ga dan maar in tongen bidden. Ja? En als je in tongen bidt, dan gaat er gewoon iets gebeuren. Want als jij in tongen bidt, dan bid je het gebed wat God wil dat je bidt. Want dat zijn niet jouw woorden, maar dat zijn Gods woorden die je tot God spreekt. Nou ja, ik zou bijna zeggen, zou die zichzelf niet verhoren? Dat is een beetje raar. Dus dan gaat daar ook iets gebeuren. Dan wordt daar gewoon ruimte gemaakt van binnen. Komt er wel een stukje vrijheid en zo. En overigens staat dat hele deel van Romeinen 8 in de context van hoop. En hopen, dat doe je wanneer je iets hebben wil wat je nog niet hebt. En dan ga je bidden in de Heilige Geest en dan krijg je iets wat je nog niet had. Geloof, vertrouwen, bedenk het maar. Ja mensen, ik denk dat wij moeten leren uitzien met het hart van Noach. Om dat maar eens te zeggen. Die kreeg ook zo'n soort opdracht om iets geks te doen. Waarvan die, denk ik, bij lange na nog niet het minste benul had. Waarom dat hij nou toch in vredesnaam zo'n gekke schuit zou moeten gaan bouwen. Er zijn mensen die zeggen dat het in die tijd waarschijnlijk nog nooit geregend had. Dus wij al zouden kunnen bedenken, hè, dat regen heel veel narigheid kan veroorzaken. Wij hebben goede vrienden en die stonden op camping. Waar vertelde gisteravond het verhaal over dat in Zuid-Frankrijk zo'n camping helemaal onder water kan komen. En in één keer, omdat het hard regent, het water omhoog kan komen. Nou, dat hebben ze in de tijd van Noach waarschijnlijk niet bedacht. Want het had nog nooit geregend. En dan moet je zo'n schuit bouwen. Dat is een raar idee. En Noach deed dat. Weet je wel? En ik denk die houding, iets doen wat maf en gek is. Maar wat je doet, omdat God het in je hart heeft gelegd. Dat is de houding die dingen gaat veranderen. Hij werd erdoor gered. En die olifant ook trouwens. En de rest. Weet je wel? Dus dat zit iets. Dat doe je wat. Weet je, ik denk, God is er. Maar misschien staat hij wel om de hoek. Alleen wij kunnen niet om een hoekje kijken. Misschien is hij wel heel dichtbij. Alleen je ziet het nog niet. Maar stel dat hij daar is. Stel dat hij zo dichtbij is. Alleen wij kunnen hem nog niet zien. Maar stel dat dat wel zo is. Dan wil je toch bidden totdat je het ziet. Ik ga afsluiten met het laatste stukje. Wat ik toch maar weer uit diezelfde gebedsverhoring. Eentje die voor mij nog even als een open vraag bleef hangen. Maar eigenlijk heb ik hem ook al beantwoord. En de vraag was, dan zegt hij iets over gebedsverhoring en over het hart van God. En je geeft toch niet iets anders dan waar je om vraagt, geen steen voor brood enzovoorts, weet je wel. En dan staat er alles dan wat u wil dat de mensen doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Dat was zo'n soort fladdert er een beetje tussen, erachteraan, weet je wat. Wat heeft dat er nou mee te maken, was mijn eerste gedachte. Wat heeft dat nou met gebedsverhoring te maken? Nou, dat is toch eigenlijk wel grappig. Dat Jezus een verbinding legt tussen wat hij wil doen en hier onze houding ten opzichte van elkaar. En dat is een leuke om nog even als huiswerk mee te nemen. Weet je wel, van wat betekent dat dan? Blijkbaar is mijn houding naar alles wat u wil dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dus ik, mijn houding naar anderen heeft blijkbaar relatie met gebedsverhoring. Niet omdraaien. Niet omdraaien. Niet zeggen van, mijn gebed is niet verhoord. Oh, dan heb ik zeker. Zo bedoel ik het helemaal niet. Ik zeg, er is een relatie. Lees voor de aardigheid de eerste Johannesbrief er nog maar eens op na. Daar staat bijvoorbeeld, geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Als je hart je niet, dat ken je wel, hè. Dat als je je niet schuldig of rottig of ellendig of weet ik, dan durf je wel naar God te gaan. Als het allemaal fout zit in je leven, wordt bidden ook lastig. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn, omdat, zo'n leuk verbindingswoordje, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Wie weet, misschien staat God wel om de hoek. Misschien is hij wel veel, veel dichterbij. En misschien wil hij ons vandaag wel een klein stukje verder helpen. Amen. Amen.